God zegen allemaal. In deze video wil ik samen met jullie stilstaan bij de 95 stellingen die Martin Luther in het jaar 1517 op 31 oktober publiceerde en die volgens velen de eerste echte aanzet vormden tot de protestantse reformatie. Het doel van mij met mijn YouTube-kanaal is vanaf het begin geweest om christenen meer toe te rusten, om te weten van hun geloof, van wat de Bijbel onderwijst, maar ook om christenen gewoon wat verdieping bij te brengen ten aanzien van kerkgeschiedenis en bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom de protestantse reformatie. En mij valt op de laatste tijd dat daar waar misschien in de Bijbelbelt in Nederland de wat meer traditionele kerkverbanden, nieuwe gelovigen en mensen die opgroeien in de kerk best wel wat bijbrengen over kerkgeschiedenis. En ook in het bijzonder wel over de protestantse reformatie. Mensen als Martin Luther, Johannes Calvin, Zwingli. Dat in de evangelische kerken, die eigenlijk ook hun wortels kunnen terugtraceren, in elk geval wat betreft hun eigen karakter, tot de protestantse reformatie, dat in die kerkverbanden, waar toch veel christenen ook vandaag de dag in Nederland zich in begeven, in tot geloof komen, in opgroeien, dat er weinig historisch besef is allereerst, maar ook weinig onderwijs wordt gegeven over de protestantse reformatie. En nou, aangezien mijn eigen achtergrond is dat ik ben opgegroeid in een volle evangelische kerk, en ik dus aan de lijve heb ondervonden dat je daar niet zo heel veel onderwijs krijgt vaak over kerkgeschiedenis, niet in de eerste eeuwen van de kerk, maar ook niet zozeer de protestantse reformatie, leek het me goed om met deze eerste video over een stukje geschiedenis rondom de protestantse reformatie ook gewoon christenen wat bij te brengen op een laagdrempelige manier over de dingen die gebeurd zijn, onder andere in de 16e eeuw en waarom die dingen zijn gebeurd. Ik wil vandaag inzoomen op de 95 stellingen die Martin Luther publiceerde in Wittenberg, waarmee hij eigenlijk volgens velen de aanzet gaf tot de protestantse reformatie. En mijn uiteindelijk doel is om vooral christenen en ook protestantse christenen wat meer informatie te geven over waar dat nou eigenlijk over ging. En zeker omdat ik ook wel zie dat er veel evangelische christenen zijn die lijken te denken dat er nou niet zulke wezenlijke verschillen zijn vandaag de dag met de Rooms-Katholieke Kerk. Terwijl juist ook in de 16e eeuw heel duidelijk is geworden, pijnlijk duidelijk is geworden, dat onder de motorkap van de theologische termen die worden gebruikt in de Rooms-Katholieke Kerk, dat daar vaak hele andere dingen mee worden bedoeld en een hele andere geest van uitgaat, een heel andere geloofsbeleving van uitgaat, dan van wat we geloven als evangelisch christenen, gereformeerde christenen, dat de apostelen in de Bijbel hebben doorgegeven door de geschriften van het Nieuwe Testament. Nou, ik wil met jullie samen concreet de Wikipedia-pagina van de 95 stellingen van Martin Luther doorlezen. Die zul je hier rechts voor jullie, links van mij, zul je die in beeld zien. En ik ga die gewoon doorlezen en af en toe zal ik even stoppen en wat toelichting geven. Je kan dit ook gewoon zelf teruglezen. Het is de Wikipedia-pagina 95 stellingen van Martin Luther. Overigens had ik eerst de 95 stellingen gewoon in het Latijn en in het Engels in mijn Bijbelsoftwareprogramma Logos. Ik heb dat ook een Nederlandse vertaling gevonden, maar die vond ik zelf wat te ouderlijk voor die 95 stellingen. Toen heb ik geprobeerd er wat modernere Nederlandse vertalingen van te maken. En dat heb ik ook gewoon klaarstaan. En op een gegeven moment ontdekte ik dat er ook gewoon een Nederlandse Wikipedia-pagina is, waar de stellingen best wel toegankelijk worden doorgenomen, soms groepsgewijs. Maar daar zullen we straks naar kijken. Ik heb besloten om toch gewoon de Wikipedia-pagina erbij te pakken, omdat het ook een beetje neutraler is dan mijn persoonlijke vertaling van die stellingen. Goed, we beginnen. De 95 stellingen was een document waarmee Martin Luther de wantoestanden in de katholieke kerk aanklaagde. 31 oktober 1517, toen werd dat document gepubliceerd door Martin Luther. Overigens, in de kerktraditie hebben we vaak het idee dat Martin Luther die 95 stellingen zo spijkerde met een hamer op de deur van de kerk in Wittenberg. Dat is niet helemaal hoe het is gegaan waarschijnlijk. Luther daagde wel de geestelijken in zijn tijd uit tot een debat. Maar het was niet zozeer een daadwerkelijke heftige daad van protest. Het was eerder een uitnodiging om met elkaar in debat te gaan, in gesprek te gaan. Ik lees verder. Het leidde tot de reformatie en wordt daarom gezien als de oorsprong van het protestantisme. De 95 stellingen stelden de handel in aflaten aan de kaak. Een concept dat reeds lang bestond in de middeleeuwse kerk, maar waarvan in die tijd de Dominicaanse priester Johann Tetzel op zeer brutale wijze gebruik maakte. Hij suggereerde dat men hiermee zonder meer alle zonden kon afkopen, zelfs de allerergste. Luther vond dat niet alleen theologisch onjuist, maar ook moreel verwerpelijk. Ja, en hier zien we dan een plaatje van bijvoorbeeld die 95 stellingen zoals die gedrukt zijn in 1522. Luthers bedoeling. Luther heeft zijn plaatselijke bisschop Hieronymus Schultz van Brandenburg en de aartsbisschop Albrecht de tijd gegeven om te reageren. Luther stuurde dus in het begin niet aan op een breuk met de kerk, maar op het uit de weg ruimen van misstanden en dwalingen die aanwezig waren in de kerk. Belangrijke misstand of dwaling was de aflaathandel, waarmee mensen door een aflaat te kopen vergeving van zonde zouden ontvangen en dat zelfs konden afkopen van reeds overleden mensen. Dan staat hier de eerste stelling van Martin Luther's 95 stellingen. Daar onze Heere en Meester Jezus Christus zegt, doet boete, enzovoorts, Matthäus 4 vers 17, eist hij dat het gehele leven van zijn gelovigen op aarde een gestadige en gedurige boete zij. Vaak werd er verkeerd gedacht dat boete en berouw niet nodig waren als maar een aflaatbrief werd gekocht. In werkelijkheid ging de aflaat over tijdelijke straf in het vage vuur, aldus de katholieke leer, stelling 36. Iedere christen die waarlijk berouw en boete over zijn zonde gevoelt, heeft volle vergeving van pijn en schuld, welke hem ook zonder aflaatbrieven is toegezegd. Ja, dus ik stop heel eventjes hier. Het is belangrijk om te beseffen dat je hebt eigenlijk wat achtergrond nodig om te begrijpen waar Luther zo boos en verontwaardigd over is wanneer hij die 95 stellingen publiceert. Luther op dat moment, in het jaar 1517, is al ongeveer 10 jaar zelf priester in de Augustijnerorde, een kloosterorde in Oost-Duitsland. Overigens heeft Luther het grootste deel van zijn leven in Duitsland doorgebracht. Hij is omstreeks het jaar 1510 eenmalig ook naar Rome gereisd. Die reis heeft ook een enorme impact gehad op Luther, die dus zichzelf gewoon identificeerde als Rooms-katholiek. Maar in het jaar 1510 bij zijn reis naar Rome behoorlijk gedesillusioneerd raakte, ook doordat hij de luxe leefstijl van geestelijken daar zag. En eigenlijk gedesillusioneerd raakte over de Rooms-katholieke kerk. En daar zie je eigenlijk dat de zaadjes een beetje gaan ontstaan voor Luther om te gaan bevragen of dat de paus wel daadwerkelijk door God is aangesteld als het hoogste geestelijk gezag op aarde, en of dat de kerkpraktijk wel strookt met wat de Bijbel onderwijst. Maar goed, Luther is 33 jaar in het jaar 1517 op het moment dat hij die 95 stellingen publiceert. Hij heeft op dat moment al 10 jaar deelgenomen aan een priesterorde, was dus ook verordineerd als priester binnen de kaders van de Rooms-Katholieke Kerk. Daarvoor had hij rechten gestudeerd, zowel zijn bachelor als zijn master behaald, maar hij heeft zich toegewijd vervolgens aan het geestelijk leven. En ja, nogmaals, in het jaar 1517, nadat hij al 10 jaar priester was in de Rooms-Katholieke Kerk, begon hij steeds meer te bevragen of dat bepaalde praktijken wel echt apostolisch en bijbels waren. En de aflaathandel was eigenlijk voor hem het meest aanstootgevende in de praktijk die hij zag om zich heen. De aflaathandel ging niet zozeer over, en dat is vaak een verkeerd idee wat ook protestanten hebben. Het gaat niet zozeer over het idee dat mensen hun toegang tot de hemel konden kopen. Daar gingen aflaten helemaal niet over. Waar het over ging was dat binnen de Rooms-Katholieke Kerk er het concept is van penitentie of boetedoening. Het idee is dat in het Rooms-Katholieke theologische systeem en ook in die tijd is het idee dat mensen als kind gedoopt worden en daarmee opnieuw geboren zijn en in principe naar de hemel gaan zolang ze geen dingen doen die die verlossing van hen wegnemen. Dus geen dodelijke zonde begaan. Het idee is dus eigenlijk in de tijd van Martin Luther dat de meeste mensen om hem heen Rooms-Katholiek zijn vanaf hun geboorte en verwachten naar de hemel te zullen gaan als ze niet al te gekke dingen doen, als ze niet al te immorele dingen doen. Dodelijke zonden, zogenaamde mortal sins, kunnen je wel wegnemen van de verlossing en alsnog zorgen dat je naar de hel gaat. Maar zolang je dat soort heftige zonden niet begaat, kun je er op zich veilig van uitgaan binnen dat Rooms-Katholieke systeem dat je uiteindelijk wel naar de hemel komt. Maar er is een ander concept wat zijn intrede heeft gedaan in de kerkgeschiedenis al enkele eeuwen daarvoor. En dat is het concept van boetedoening, penitentie. En het idee is dat zolang je geen dodelijke zonde begaat, ga je wel naar de hemel op het moment dat je gedoopt bent in de kerk en daarmee opnieuw geboren. Maar je kunt nog steeds bepaalde minder heftige zonden begaan, tijdelijke zonden, venial sin, die God wel kan vergeven. Op het moment dat je bij een priester biecht en belijdenis doet van die zonde, dan kan de priester absolutie geven, hij kan jouw vergeving schenken. Maar er moet ook wel nog boete gedaan worden om het heilig karakter van God niet te schofferen, om de orde van morele balans in het universum te handhaven, om ervoor te zorgen dat je eigen ziel van de tijdelijke effecten van de verontreiniging door die tijdelijke zonde wordt gereinigd, moet er bepaalde straffen worden ondergaan. Nou, die straffen die konden zijn bijvoorbeeld dat je een bepaald aantal gebeden moet uitspreken, dat je een bepaalde bedevaartsreis moet afleggen, dat je voor een bepaalde periode moet vasten, dat je een bepaald aantal keer moet deelnemen aan de Eucharistie, aan de mis, et cetera, et cetera. Dat je een bepaalde hoeveelheid geld aan de armen moet geven. Hè, dus boetedoening is in dat systeem niet een manier om je vergeving te verdienen, maar een manier om de tijdelijke effecten van tijdelijke zonde weg te krijgen. En wat was nou de consequentie voor gelovigen op het moment dat zij dat niet deden? Dus op het moment dat zij niet in dit leven de boete die priesters oplegden aan het volk na de biecht uitvoerden, dan was het idee dat je na je dood nog een periode van reiniging moest doormaken in het vage vuur. En dat was waar mensen bang voor waren in de tijd van Maarten Luther. Niet zozeer voor het gaan naar de hel, maar voor het doorbrengen van, en in die tijd had men de notie, en dat werd door de kerk ook zeker niet geremd in die tijd, de notie was dat je misschien wel duizenden jaren in het vage vuur, in een soort reinigend vuur van pijn en lijden, maar tegelijkertijd ook van hoop op een gegeven moment intreden in de hemel, dat je daar duizenden jaren zou kunnen doorbrengen. En het idee met die aflaten was dat dat verkocht werd door mensen zoals Johan Tetzel, die overigens daar ook toestemming voor had gekregen van Albrecht, waar we net over lazen, de Duitse aartsbisschop daar in die regio. En die had op zijn beurt weer toestemming gekregen van de paus, Leo X, om aflaten te verkopen. En ja, men kocht dus aflaten. Dat geld werd vervolgens gebruikt voor de bouw van de Sint-Peters-basiliek, die aan renovatie toe was volgens de paus Leo X. En mensen hebben significante hoeveelheden geld gegeven om een aflaat te kopen. En hadden het idee met die aflaat dat ze hun eigen verblijf in het vage vuur zouden kunnen verkorten. Overigens heeft de Rooms-Katholieke Kerk nooit officieel een uitspraak gedaan over hoe lang iemand zou moeten doorbrengen in het vage vuur. Maar het volksgeloof op dat moment was dat wel duizenden jaren zou kunnen zijn. En nogmaals, dat werd niet gecorrigeerd door de kerk. Sterker nog, de aflaten bevatten soms aantallen jaren die in mindering werden gebracht op die lijdensperiode in het vage vuur. Dus mensen waren doodsbang om in het vage vuur vele duizenden jaren te moeten lijden, ook al geloofden ze wel dat ze uiteindelijk gered waren door de kruisdood en het offer van de Heer Jezus Christus. Nou goed, je snapt dat dit, als je evangelisch bent en je leest al vanaf het begin van je leven de Bijbel, dan denk je, waar halen ze dit soort dingen vandaan? Dit is volstrekt niet te baseren op de Bijbel, dit hele concept. Maar goed, dit is wat leeft in de tijd van Maarten Luther. En overigens ook veel Rooms-Katholieken zullen belijden dat er heel veel misstanden speelden in die tijd. En Maarten Luther was er dan ook van overtuigd dat de praktijk van aflatenhandel, dat eigenlijk een groot misverstand was. Dat de paus daar helemaal niet achter stond. En dat zie je ook in zijn stellingen. In deze fase van het leven van Maarten Luther, in 1517, hij is dan 33 jaar oud, is Maarten Luther er nog van overtuigd dat dit alles berust op een misverstand en op misbruik van aflatenhandelaren, waar eigenlijk de hogere geestelijken in de kerk, waaronder de paus, helemaal niet achter staat. En dat zie je ook als je de stellingen doorleest. Nou goed, ik lees verder. Vaak werd er verkeerd gedacht dat boete en berouw niet nodig waren als maar een aflaatbrief werd gekocht. In werkelijkheid ging de aflaat over tijdelijke straffen in het vage vuur, aldus de katholieke leer. Stelling 36. Iedere christen die waarlijk berouw en boete over zijn zonde gevoelt, heeft volle vergeving van pijn en schuld, welke hem ook zonder aflaatbrieven is toegezegd. Publicatie. Ik lees verder. De stellingen werden rond de jaarwisseling 1517-1518 gedrukt te Leipzig, Nuremberg en Basel. In Duitsland en de hele wereld vonden de stellingen weerklank. Ze waren de verwoording van reeds lang smeulende vragen en ontevredenheid bij de bevolking. Sommigen denken dat Luther deze plotse verspreiding van de stellingen betreurde, omdat ze voor de geleerden zouden zijn bestemd. Dit is echter in tegenstelling tot het opzoeken van het volk, zoals Luther deed door de Bijbel in het Duits te vertalen en overal waar hij kwam het volk toe te spreken. Overigens, dat vertalen van de Bijbel naar het Duits, dat vindt pas enkele jaren later plaats. Maar in 1517 begint het dus met de publicatie van die 95 stellingen. We gaan nu die stellingen doorlezen. Af en toe hebben de auteurs van deze Wikipedia-pagina ervoor gekozen om een aantal stellingen te groeperen. Maar nogmaals, ik heb die 95 stellingen hier in het Latijn, in het Engels en in verschillende Nederlandse vertalingen. En ik denk dat Wikipedia op zich een accurate weergave is van wat daar staat. We beginnen bij stelling 1. Aangezien onze Heer en Meester, Jezus Christus, zegt, bekeert u, in Matthäus 4, vers 17, heeft hij bedoeld dat het hele leven van de gelovigen er een van bekering moet zijn. Stelling 2. Dit woord kan niet begrepen worden als boetedoening, als sacrament, dat wil zeggen biecht en genoegdoening, toegediend door het priesterambt. Ja, ik stop daar heel even. Dus het is goed om te beseffen dat jij als evangelisch christen, als je Matthäus 4, vers 17 leest, dan zie je dat de Heer Jezus daar zegt, bekeer u. Ja, en dan gaat het over het koninkrijk van God is nabij. Maar dat werd dus in die tijd van Maarten Luther, werd dat vers anders vertaald, ook in het Latijn, als doe boete. En werd dat vers ook gebruikt om het hele concept van boetedoening, penitentie en vervolgens ook aflaten, hè, in het Latijn de indulgentia. Dat vers werd gebruikt om die hele praktijk te verdedigen. Het is eigenlijk gewoon vanuit het Grieks een, denk ik, onzuivere vertaling, want het Griekse woord van metanoiete, hè, van bekeer u, heeft veel meer te maken met een algehele verandering van het denken, een omkeer. Maar goed, het werd dus destijds misbruikt om het sacrament van de biecht en genoegdoening te verdedigen. Stelling 3. Het verwijst niet alleen naar een innerlijke boetedoening. Sterker nog, zo'n boetedoening zou er helemaal geen zijn als ze niet naar buiten toe verschillende werken van versterving van het vlees teweegbracht. Ja, dus het is goed om te beseffen, Luther op dit moment in zijn leven heeft nog heel veel vertrouwen in veel van de doctrines van de katholieke kerk. Ja, dus hij valt niet het hele concept van boetedoening en genoegdoening aan, maar vooral het misbruik daarvan. En je zal ook straks zien dat hij niet zozeer het concept van de paus of de Roomse bisschop aanvalt. Dat gaat later in zijn leven wel gebeuren, wanneer hij steeds verder besef ontwikkelt van de tegenstrijdigheden tussen het Nieuwe Testament en de praktijk en de leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar in deze fase van zijn leven is hij nog best wel mild ten opzichte van bijvoorbeeld het hele concept van boetedoening. Maar hij geeft wel al aan van, hey, dat hele concept van boetedoening, dat gaat over bekering en dat moet niet simpelweg iets zijn wat je eventjes oplost door geld te betalen voor een aflaat. Hè? Stelling 4. Daarom blijft de straf zolang de haat tegen zichzelf, dat is de ware boetedoening van het hart, blijft bestaan. Dat wil zeggen, tot de ingang in het koninkrijk van de hemel. Met andere woorden, zegt Maarten Luther, je kunt niet zomaar even een aflaat kopen en vervolgens het idee hebben dat je boetedoening hebt gedaan. Nee, ware boetedoening betekent dat je met je hele hart je bewust bent van het feit dat je een zondaar bent en dat je daar tot aan het einde van je leven en je bevrijding uit dit lichaam een zekere afkeer tegen je eigen zondige natuur in ervaart. Nou, dan stelling 5 en 6. De paus kan alleen straffen kwijtschelden die hij zelf heeft opgelegd. Dus binnen het kerkelijk systeem, zegt Luther, heeft de paus bepaald gezag om disciplinaire straffen op te leggen. Dat gezag erkent Maarten Luther in deze tijd nog. Maar de paus heeft niet het vermogen om straffen voor zonde kwijt te schelden en daarmee mensen te vergeven. 7. God vergeeft alleen de schuld van hen die zich onderwerpen aan de priester als zijn vertegenwoordiger. Later zie je dus ook dat die hele priesterorde door Maarten Luther wordt aangevochten als zijnde onbijbels. Maar in deze fase nogmaals, hè, hij is zelf ook nog een priester in deze fase. Hij is nog niet geëxcommuniceerd vanuit de Rooms-Katholieke Kerk. In deze fase gelooft Luther nog dat het priesterschap in principe bijbels is, correct is. Stelling 8 en 9. De kerkelijke bepalingen over boete en strafvermindering gelden alleen voor levenden, niet voor overledenen. En dus hier gaat Luther het hele concept van het vagevuur eigenlijk onder de loep nemen. De kerkelijke bepalingen over boete en strafvermindering gelden alleen voor levenden, niet voor overledenen. artikel 10 tot 13. Een straf mag niet worden uitgesproken voor de tijd na de dood. Ja, dus het is goed om te beseffen, dus in de tijd van Maarten Luther, wat gebeurt er in de Rooms-Katholieke Kerk? Mensen kopen aflaten, hè, met veel geld, betalen ze voor als het ware een vermindering van de tijd die zij zelf door moeten brengen straks na hun dood nog in het vagevuur en moeten lijden. Maar dat kunnen ze niet alleen maar voor zichzelf doen, maar ook voor overledenen die al zich bevinden in het vagevuur. En dat is een praktijk waarvan Luther zegt, ja, dit is wel heel erg bizar dat dit kan. Het idee dat je dus geld betaalt voor mensen die nu in het vagevuur zitten om hun uit het vagevuur te bevrijden. Stelling 14. Hoe minder geloof er in God is, hoe groter de angst voor de dood. Stelling 15 tot 17. Alleen al deze angst kenmerkt het vagevuur als een plaats van loutering van hemel en hel. Stelling 17 tot 19. Het is zeker dat de overledenen in het vagevuur hun relatie met God niet meer kunnen veranderen. Stelling 20 tot 24. De aflaatpredikers vergissen zich als ze zeggen elke straf zal worden kwijtgescholden. Dus mensen zoals Johan Tetzel, die aan het handelen waren in aflaten, die waren dat zo op de markt aan het brengen om maar genoeg geld te verdienen voor, nou ja, voor die aartsbisschop Albrecht die schulden had omdat hij bepaalde titels had gekocht, geestelijke functies daarmee bekleden, maar had daarmee nog schuld wat hij moest inlossen. Dus die verdiende aan de aflaathandel van Johan Tetzel en de paus die gebruikte de opbrengsten van die aflaathandel om de Sint-Pietersbasiliek te renoveren. Maar je ziet dus dat in de stellingen van Luther zie je wat doorschemeren van de praktijk die hij om zich heen zag. Dat mensen dus eigenlijk zeiden, die aflaatpredikers, je kan min of meer je weg de hemel inkopen met het kopen van aflaten, want elke straf zal worden kwijtgescholden. Stelling 25. Dezelfde macht die de paus heeft met betrekking tot het vagevuur in het algemeen, heeft elke bisschop en elke pastoor in zijn werkgebied. Ja, dus hier zie je dat dat Luther aangeeft dat de paus met zijn aflaten geen ander soort gezag heeft dan de lokale bisschoppen en pastoren. Stelling 26 tot 29. De paus verkrijgt vergeving in het vagevuur door voorbeden, maar de aflaatpredikers vergissen zich als ze vergeving beloven in ruil voor geld. Dit verhoogt de inkomsten van de kerk, maar de voorbeden hangt alleen af van Gods wil. Stelling 30 tot 32. Niemand kan met zekerheid vergeving krijgen door aflaten. Stelling 33 tot 34. De aflaat van de paus is geen geschenk van God waarin mensen met God verzoend worden, maar alleen een vergeving van straffen die door de kerk zijn opgelegd. Stelling 35 tot 40. Niemand kan vergeving ontvangen zonder berouw te hebben, maar zij die werkelijk berouw hebben, hebben recht op volledige vergeving, zelfs zonder een betaalde aflaatbrief. Ja, dus nogmaals, hier loopt het concept, ook binnen de Rooms-Katholieke theologie, in de prediking van die aflaatverkopers begint het concept van rechtvaardiging door geloof in Christus en vergeving door geloof in Christus alleen door elkaar te lopen met het concept van boetedoening en het nog moeten ondergaan van een zuiverende straf om vervolgens naar de hemel te kunnen gaan. En om de Rooms-Katholieke Kerk hier enigszins in te verdedigen, dat is natuurlijk ook niet in overeenstemming met de Rooms-Katholieke leer. Maar nogmaals, de Rooms-Katholieke Kerk had die leer al eeuwenlang wel beter kunnen corrigeren dan dat zij heeft gedaan. Dus dit heeft de Rooms-Katholieke Kerk heel lang op zijn beloop gelaten en zelfs misschien gestimuleerd als je kijkt naar paus Leo X. En pas met de Concilie van Trent wordt het een en ander opgehelderd hierover. Nogmaals, ik denk dat het hele concept van aflaten en boetedoening en penitentie en het vagevuur volstrekt onbijbels is. Maar je ziet dus dat de Rooms-Katholieke Kerk al eeuwen niet zo heel veel doet om dit te corrigeren en aan te passen op grond van de leer van het Nieuwe Testament. Stelling 35 tot 40. Niemand kan vergeving ontvangen zonder berouw te hebben. Maar zij die werkelijk berouw hebben, hebben recht op volledige vergeving, zelfs zonder een betaalde aflaatbrief. Stelling 41 tot 44. Het kopen van aflaatbrieven heeft niets te maken met liefdadigheid en het geeft slechts gedeeltelijke vrijstelling van straf. Belangrijker zijn goede werken van liefdadigheid, zoals het helpen van armen of mensen in nood. Stelling 45 tot 49. Iedereen die een behoeftig persoon niet helpt, maar in plaats daarvan aflaten koopt, zal de toorn van God over zich afroepen. Stelling 50 tot 51. Als de paus de chantagemethode van de aflaatpredikers kende, zou hij de Sint-Pietersbasiliek in Rome niet hebben gebouwd. Ja, dit is misschien nog wat naïef van Maarten Luther in deze fase van zijn leven. Later denkt hij daar volstrekt anders over. En ziet hij de paus ook als de antichrist? En ziet hij ook dat de paus, ondanks dat hij Martin Luther probeert de kerk te corrigeren en te reformeren, dat hij wordt geëxcommuniceerd in plaats van dat er enige introspectie is aan de kant van de paus? Maar in deze fase denkt Martin Luther nog dat dit alles berust op een misverstand. En dat zolang Martin Luther maar de paus duidelijk zou kunnen maken wat er allemaal gebeurt, wat de praktijken zijn van die aflaatpredikers, dat de paus en hogere geestelijken in de hiërarchie van de Rooms-Katholieke Kerk ervoor zorgen dat dat gecorrigeerd wordt. Ja, dat is niet het geval. Stelling 52 tot 55. Er kan geen verlossing verwacht worden op basis van een aflaatbrief. Het is verkeerd om in een preek meer over aflaten te praten dan over Gods woord. Dus Martin Luther ziet dit om zich heen gebeuren. Dat er in preken door die aflaatpredikers, die ook de toegang wordt verschaft tot kerken en op die manier burgers toespreken in verschillende steden, dat in die preken meer wordt gesproken over aflaten en over het kunnen kopen van de bevrijding van geliefde familieleden die al overleden zijn en nu lijden in het vage vuur. Hè? En een bekende uitspraak van Johan Tetzel is dat zodra er een penning of een munt klinkt in de kist, hè? Dus als iemand geld gooit in de kist van de kist die hij ronddroeg waarmee die aflaten verkocht, dan schiet er als het ware een ziel uit het vage vuur zo de hemel in. Hè? Dus dat daarover werd gepredikt. En Martin Luther zag dat er meer over die praktijk werd gesproken dan over het evangelie van de Heer Jezus Christus, over Gods woord. En Martin Luther verafschuwde dat. Maar nogmaals, hij dacht dat het berustte op een misverstand. Stelling 56 tot 62. De schat van de kerk waaruit de paus de aflaat uitdeelt is niet precies genoeg beschreven en wordt ook niet erkend door het volk van Christus. Maar genade voor de innerlijke mens werkt zonder de paus door Jezus Christus. De ware schat van de kerk is het evangelie van de heerlijkheid en genade van God. Ja, even goed om dit te beseffen. Waar heeft Luther het over? Heeft het hier over de schat van de kerk? Wat bedoelt hij daarmee? De schat van de kerk, dan refereert hij naar de Thesaurus Meritorium. Dus het idee dat de kerk een soort schatkist heeft van merit, van meritus. Van als ware de goede werken. En het concept hierachter, ik heb daar in een video een paar jaar geleden al wel eens over gesproken, het concept hiervan in de Rooms-Katholieke Kerk toen en nu nog steeds, is dat de Heer Jezus en heiligen zoals Maria en andere heiligen zoals de apostelen, dat zij eigenlijk veel meer goede werken hebben gedaan dan dat zij daadwerkelijk nodig hadden om zichzelf directe toegang tot de hemel te verschaffen. En die goede werken, de verdiensten daarvan, de merites daarvan, die is als het ware opgeslagen in een grote schatkist van de kerk. De schatkamer van de kerk. En de aflaten die verkocht werden, die stonden eigenlijk symbool voor een bepaalde kwantiteit van die merites, die vervolgens in mindering gebracht kon worden in jouw persoonlijk leven voor jouw persoonlijke verblijf in het vage vuur. Dus door te betalen voor aflaten kon jij mindering krijgen voor jouw verblijf in het vage vuur op grond van de overschotten van goede werken van de Heer Jezus en Maria en de heiligen, et cetera, et cetera. Als evangelisch christen hoor je me dit zeggen en denk je, waar halen ze deze onzin vandaan? Maar goed, dit is dus wat er gebeurt op het moment dat je een steeds verdere ontwikkeling ziet en een verdere van de Bijbel afbewegende officiële doctrine in de kerkgeschiedenis. En als je sola scriptura, dus het idee dat de Bijbel, de schrift alleen, het ultieme gezag moet zijn voor leer en leven en ook het correctiemiddel om dit soort vleeselijke theorieën te remmen en een halt toe te roepen, op het moment dat je sola scriptura loslaat, dan krijg je dus dit. Dat je steeds verdere ontwikkelingen ziet van onbijbelse en vleeselijke concepten waar de Bijbel eigenlijk letterlijk voor waarschuwt. Hè? Het idee dat je gered wordt niet uit geloof alleen, maar uit geloof plus werken. En dan zegt een Rooms-Katholiek iemand natuurlijk, nee, maar dat geloven wij helemaal niet. Wij geloven dat je gered bent door genade alleen. Maar goed, je moet wel boete doen voor de straf. Hè, de straf doormaken die gepaard gaat met bla bla bla. Kijk, uiteindelijk in de praktijk ben je daarmee een soort nieuw concept aan het introduceren, waarmee je wel degelijk de concepten die de Bijbel in het Nieuwe Testament aangeeft ondermijnt. Want opeens moet je wel zelf op een bepaalde manier betalen voor zonden die je hebt begaan. Terwijl het hele punt van het Nieuwe Testament juist is dat Jezus die straf al heeft betaald. En om daar onderuit te komen, zie je dat de Rooms-Katholieke Kerk vervolgens nieuwe concepten introduceert. Ja, maar het gaat niet om de eeuwige straf, het gaat om tijdelijke straffen. Lieve broeder, lieve zuster, lieve Rooms-Katholiek, lieve Oosters-Orthodox, Orientaals-Orthodox, de Bijbel geeft dit soort concepten volstrekt niet. En het punt is, op het moment dat je dus de taal gaat veranderen en dit soort concepten introduceert langs een soort parallelle communicatielijn. Hè, ja, we hebben het niet meer over eeuwige straffen. We hebben het niet over je eeuwige toestand. Nee, we hebben het over tijdelijke straffen. We hebben het niet over de hel. We hebben het over het vage vuur. Je introduceert allemaal concepten waarmee je letterlijk de concepten van het woord van God krachteloos maakt. En dat is het probleem. Traditie die het woord van God en de duidelijke leer krachteloos maakt. We lezen verder stelling 56 tot 62. De schat van de kerk, ik herhaal dat even, waaruit de paus de aflaat uitdeelt, en nu weet je dus wat dat is niet precies genoeg beschreven. Martin Luther zegt, het is nogal vaag. Waar hebben we het nou over? Waar is zo'n aflaat nou eigenlijk op berust? En wordt ook niet erkend door het volk van Christus. Met andere woorden, Martin Luther zegt, het normale volk weet eigenlijk helemaal niet wat ze betalen wanneer ze een aflaat aanschaffen. Waar betalen ze eigenlijk voor? Maar genade voor de innerlijke mens werkt zonder de paus door Jezus Christus. De ware schat van de kerk is het evangelie van de heerlijkheid en genade van God. Martin Luther is hier eigenlijk al het hele officiële concept, de officiële doctrine van de schatkamer van Meritus, is hij aan het aanvallen en ondermijnen. Artikel 63 tot 68, aflaten zijn het net waarmee de rijkdom van de rijken nu gevangen is. Aflaten zijn het net waarmee de rijkdom van de rijken nu gevangen is. Stelling 69 tot 74. Overigens, wat bedoelt hij daar nou mee? Hij bedoelt hiermee dat mensen die dus veel geld hebben, kunnen aflaten kopen. En op die manier, ja, kan de kerk zich verrijken met die rijkdom en kunnen die rijken het idee hebben dat het wel goed zit met hun ziel en dat ze minder tijd hoeven of geen tijd hoeven door te brengen in het vage vuur. Dus nu is opeens materiële rijkdom wordt een basis om je geweten te sussen en het idee te hebben, ja, ik ga naar de hemel zonder dat ik tijd hoef door te brengen in het vage vuur. Hè, dus de rijken die kunnen hun ziel met zo'n aflaat eigenlijk valse troost geven. Dat is een bezwaar van Martin Luther. Artikel 69 tot 74. Bisschoppen en pastoors moeten de aflaatpredikers in de gaten houden, zodat ze niet hun eigen mening prediken in plaats van de pauselijke. En nogmaals, Martin Luther heeft het idee dat die aflaatpredikers de eigenlijke leer van de kerk schofferen en dat ze gecontroleerd moeten worden door de kerk. Stelling 71 tot 74. Laat iedereen die tegen de waarheid van de apostolische aflaat spreekt afgewezen en vervloekt worden. De paus wil eerder de straal van verbanning werpen tegen hen die onder het mom van aflaten de heilige liefde en waarheid willen bedriegen. Dus hier zie je nog dat Martin Luther echt de paus aan het verdedigen is. In deze fase nog wel. Dat gaat enkele jaren later volstrekt veranderen. Maar hier zegt hij nog, laat iedereen die tegen de waarheid van de apostolische aflaat spreekt afgewezen en vervloekt worden. Ik denk zelf dat Martin Luther hier toch al meer spreekt over de vervalsing van de betekenis van de aflaat in zijn ogen door de aflaatpredikers. Niet zozeer dat hij nou zelf zo overtuigd is van het hele concept van aflaatbrieven. Maar nogmaals, Martin Luther gelooft nog steeds in de betrouwbaarheid van de Rooms-Katholieke Kerk. Stelling 75 tot 76. Aflaten kunnen ernstige of kleine zonden niet vergeven. Stelling 77 tot 78. De paus kan, net als de apostel Simon Petrus, vermogens van God ontvangen, zoals geschreven staat in 1 Korinthe 12 vers 1 tot 11. Het is Gods lastering om het aflaatkruis met het wapen van de paus in de kerken gelijk te stellen aan het kruis van Jezus Christus. Degenen die zulke onbeschaamde preken houden, kunnen de reputatie van de paus in gevaar brengen, bijvoorbeeld door puntige vragen te stellen aan leken. Waarom ruimt de paus het vage vuur niet voor iedereen uit de weg? Stelling 83, hier verplaatst Martin Luther zich even in mensen die als het ware bezwaren tegen de paus kunnen brengen door de misverstanden rondom de aflaten. Waarom gaan begrafenismissen voor overledenen door als het niet toegestaan is om voor de verlosten te bidden? He, dus het hele idee, waarom houden we nog begrafenismissen? Dus, ja, dit is voor een evangelisch iemand is het volstrekt vaag om hierover te lezen. Maar begrafenismissen, dat wil eigenlijk zeggen dat je de Eucharistie viert voor bepaalde mensen die al overleden zijn. En door het offer van de Eucharistie, want de Rooms-Katholieke theologie gelooft dat ze vieren niet het avondmaal om de dood van de Heer Jezus alleen maar te gedenken. Maar ze geloven dat bij het Eucharistie, bij hun versie van het avondmaal, daadwerkelijk opnieuw Jezus op een niet-bloedige manier geofferd wordt. Wat echt blasfemie is als je het met de Bijbel vergelijkt. Maar goed, zij geloven dat Jezus steeds opnieuw op een niet-bloedige manier wordt geofferd bij de mis. En ze geloven dan ook dat ze Jezus als het ware als een offer kunnen brengen voor overledenen en daarmee iets positiefs kunnen bereiken voor mensen die in het vage vuur zitten, om hun duur in het vage vuur te verkorten. En Eigenlijk is het bezwaar van Luther, ja, als je het hebt over aflaten kopen voor de doden om hun tijd in het vaagvuur te verkorten, waarom worden er dan nog begrafenismissen voor die overledenen gehouden? Dat is dan toch niet meer nodig als je al met een aflaat hen kunt bevrijden uit die toestand van het vaagvuur. Stelling 84. Waarom kan een goddeloze zonden vergeven voor geld? Ja, dus waarom kan een goddeloos iemand door een aflaat aan te schaffen voor iemand die heiliger is dan hij, die al is overleden, die in het vaagvuur verblijft, hoe kan het zo zijn dat een goddeloos iemand zo iemand kan bevrijden uit het vaagvuur? Het zijn allemaal mindblowing ideeën die op dat moment leven onder de bevolking, door die aflaatpredikers, maar ook door de Rooms-Katholieke theologie, waarvan Luther echt denkt, hoe kan het zo zijn dat dit volgens hun bestaat? Stelling 85, waarom worden de praktisch afgeschafte boetestatuten nog steeds met geld afgelost? Waarom bouwt de rijke paus niet op zijn minst de Sint-Pietersbasiliek met zijn geld? He, dus waarom moet de rijke paus, die al best wel veel geld heeft, he, dat heeft Luther ook gezien een paar jaar daarvoor toen hij naar Rome ging, waarom heeft die paus nou het geld nodig van veel armere mensen, verkoopt die aflaatbrieven aan hen en gebruikt dat geld om de Sint-Pietersbasiliek te bouwen? Stelling 87. Wat vergeeft de paus aan hen die door volmaakt berouw recht hebben op totale kwijtschelding van zonden? Stelling 88. Waarom schenkt hij alle gelovigen slechts 1 keer per dag vergeving en niet 100 keer per dag? Stelling 89. Waarom annuleert de paus eerdere aflaatbrieven? Ja, dus dat is ook een praktijk, hè? De paus annuleerde eerdere aflaatbrieven. Mogelijk omdat het meer financieel gewin zou geven om weer nieuwsoortige aflaatbrieven uit te brengen om de Sint-Pietersbasiliek te bouwen. Dus er zit een bepaald verdienmodel achter in die tijd in de kerk. En dan wordt er dus eigenlijk gezegd, ja, eerdere aflaten zijn niet langer geldig. Er is een nieuw soort aflaat wat nu moet worden aangeschaft. Stelling 90 tot 93, als aflaten gepredikt zouden worden volgens de visie van de paus, zouden deze bezwaren oplossen. Daarom weg met deze valse aflaatpredikers. He, dus nogmaals, Maarten Luther, ik zeg het voor de zoveelste keer, maar Maarten Luther is er in deze fase van zijn leven nog van overtuigd dat de aflaatpredikers de boosdoener zijn, maar dat de paus tegen deze praktijken zou zijn. Later blijkt dat dat niet het geval is. Later blijkt dat de paus, in plaats van deze praktijken te corrigeren, Maarten Luther probeert te brengen tot het intrekken van het grootste deel van zijn stellingen. En vervolgens, als Maarten Luther niet bereid is dat te doen, wordt Maarten Luther geëxcommuniceerd uit de Rooms-Katholieke Kerk. Vervolgens ook vogelvrij verklaard, wat wil zeggen dat iedereen hem straffeloos mag doden. En moet Maarten Luther vluchten, wordt hij ondergebracht en begint hij ook de Bijbel te vertalen naar het Duits voor de gewone burger, om ook te laten zien wat de discrepantie is tussen de Rooms-Katholieke praktijken in die tijd en de waarachtige Nieuwtestamentische apostolische leer. Tot slot, stelling 94 tot 95. Christenen moeten aangemoedigd worden om Jezus Christus te volgen en zich niet te laten misleiden tot valse geestelijke gaven. Tegenstand vanuit de Rooms-Katholieke Kerk. Ik lees nog even dit stukje van de Wikipedia-pagina en dan sluiten we daarmee af voor vandaag. Luther ondervond veel tegenstand bij het uiten van zijn gedachtegoed. Verschillende malen is hem verzocht zijn boeken en ongeveer de helft van zijn stellingen te herroepen. Eerst vroeg paus Leo X hem om daartoe naar Rome te komen, maar Luthers vrienden raden hem dringend aan om niet te gaan. Ze wezen hem op Johannes Hus, die in goed vertrouwen naar Constans reisde, maar geëxecuteerd werd. Ook in Duitsland wilde Luther niet herroepen. Op last van de paus wordt Luther op de Rijksdag te Worms in 1521 weer verzocht te herroepen. Hierop hield Luther eerst een rede in het Duits en vervolgens in het Latijn, omdat Karel V een hekel had aan het Duits en hem moeilijk kon volgen. Daarin gaf Luther aan dat hij mogelijk naar sommige personen te scherp was geweest en dat dan wilde terugnemen. Wat echter de waarheid betreft, die kon en mocht hij niet herroepen. In pausen en concilies geloofde hij niet, omdat het al zo dikwijls was gebleken dat die gedwaald hadden. Hij zou alleen herroepen wanneer men hem uit de Bijbel kon overtuigen dat hij dwaalde. Enkele dagen later, op 26 mei 1521, werd Luther vogelvrij verklaard, zodat iedereen hem ongestraft doden mocht. Alle boeken die Luther geschreven had, moesten verbrand worden. Dit is bekend geworden als het Edict van Worms. Frederik de Wijze, de keurvorst van Saksen, was Luther echter goedgezind en had hem al voor het edict in veiligheid gebracht op het Wartburg Kasteel, de residentie van de keurvorst. Daar woonde Luther onder pseudoniem tot maart 1522. Later, na het concilie van Trente, werden misbruiken rond aflaten in de katholieke kerk eindelijk aangepakt. Luther was toen al gestorven. Ja, we kunnen in een toekomstige video ons eens verdiepen samen in die Concilie van Trente. Want ondanks dat hier op Wikipedia staat dat de praktijk van aflaten, de misbruiken daaromtrent, werden aangepakt, zul je zien dat het grootste deel van de concepten waarop het hele idee van aflaten gebaseerd is, waaronder het hele idee van een aflaat op zichzelf, gewoon bekrachtigd is door de Concilie van Trente. En alleen de meest extravagante uitwassen rondom de verkoop daarvan en de commerciële aspecten daarvan werden afgeschaft. Ik hoop dat dit leerzaam is geweest. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. En ja, wellicht in een toekomstige video dat we ook gewoon de tijd van zo'n video benutten. Of de podcast, mocht je dit beluisteren als podcast. Om gewoon ons wat meer te verdiepen in de geschiedenis van de Reformatie. En nogmaals, het grootste deel van de concepten waar Luther zich tegen verzet in deze periode, is in zekere zin nog steeds actueel in de Rooms-Katholieke Kerk. Er is niet zo heel veel veranderd als het gaat om de officiële leer rondom boete doen, het vage vuur, het minderen van het verblijf in het vage vuur door boete te doen in het leven van het hier en nu. Het idee dat je je redding kunt verliezen, maar dat je wel gered bent als je gedoopt bent in de Rooms-Katholieke Kerk. Hè, dus dat wedergeboorte plaatsvindt door de doop. En dat je dat vooral verliest door dodelijke zonden te begaan en niet in een staat van genade te zijn wanneer je sterft. Het is niet iets waar Rooms-Katholieken graag over spreken. Maar officieel zijn heel veel van dit soort concepten zijn gewoon nog volstrekt actueel en nooit ingetrokken door de Rooms-Katholieke Kerk. En overigens kan de Rooms-Katholieke Kerk officiële leer ook niet achteraf intrekken, want daarmee zou zij haar eigen onfeilbaarheid teniet doen. En dat is op zichzelf een leer die natuurlijk al eeuwenlang in de Rooms-Katholieke Kerk zich begeeft. Ik hoop dat je hier wat aan had. Tot de volgende keer. God zegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like. Wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.